Hele goedenavond allemaal. Fijn dat jullie gekomen zijn. Niet voor mij uiteraard, maar om het woord van God te openen. Levende water, nou wel. Hoe toepasselijk. En ik wil als inleiding lezen een aantal teksten. Het thema is inderdaad het kruis en de wereld. En daarvoor wil ik eerst iets lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 1. En vanaf vers 20. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Misschien heb ik nog wat tekst uit de Telos-vertaling straks citeer, maar we beginnen uit de herziene Statenvertaling. Dus 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 20. Waar is de wijze? Het gaat hier over het werk van de Heere God. Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Dan uit Galaten, de brief van Paulus aan de Galaten. 1 Korinthe, 2 Korinthe en dan heeft u Galaten. Hoofdstuk 1. Vers 3, te beginnen. Dat is de aanhef van de brief. Genade zij u in vrede van God, de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Hoofdstuk 6 van dezezelfde brief. Vers 12. Allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich te laten besnijden. Alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. Want ook zij die besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht. Maar zij willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie de wereld van mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Ten slotte, Colossenzen. Dat is iets verderop nog. Colossenzen hoofdstuk 2. Vers 20. Dan lezen we, als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen? Als, pak niet, proef niet en raak niet aan. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnheid, of een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging, andere vertaling, bevrediging van het vlees. Tot zover. Het woord van God. Ja, broeders en zusters, deze avonden over het kruis hebben wij afgelopen voorjaar besproken. Omdat ik persoonlijk vind en denk, en dat zei Attie ook al in zijn gebed net, dat het kruis steeds minder centraal staat in de levens en de prediking van geloof, tegen geloof. En het gevolg daarvan is dat er veel verkeerde leer vandaag is. Veel mensgericht onderwijs. Het gaat allemaal steeds meer om mij en om ik. En wat ik ervaar en hoe God mij ziet. En over wat ik moet voelen en ervaren. En het gaat steeds minder over het kruis. En het kruis heeft zoveel kanten. Je zou kunnen zeggen, de heerlijkheid van God openbaart zich op het kruis. Wie hij is, God de Vader openbaart zich op dat kruis. En we hebben de vorige keer stilgestaan bij het kruis en de zonde. We hebben gezien dat de Heer Jezus niet alleen onze zonden gedragen heeft, in zijn lichaam, op het hout, 1 Petrus 2. En ik hoop dat u dat voor uzelf mag weten, dat u hier niet zit met, ja, ik hoop dat ik ooit nog eens zekerheid krijg van mijn geloof, maar dat u mag zeggen, en dat u weet, op grond van het woord van God mag ik zeggen dat de Heer Jezus mijn zonden heeft gedragen op dat kruis. En dan mag u weten dat u een kind van God bent. Maar we hebben ook gezien de vorige keer dat hij ons met Christus heeft meegekruisigd. Want die zondige natuur in ons veroorzaakt die zonde. En daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Christus heeft niet alleen onze zonde gedragen, maar wij zijn met hem voor Gods aangezicht weggedaan als de oude mens. En we zijn in Christus een nieuwe schepping. En we mogen vrij naderen tot God. We hebben toegang tot de Vader en hij heeft in die nieuwe schepping een volkomen vreugde gevonden. Omdat die nieuwe schepping in zijn Zoon is. En alles wat God doet is volmaakt. En u mag weten dat u heilig en onberispelijk voor zijn aangezicht bent. Sterker nog, u bent geliefd en u bent tot het zoonschap genaderd. U bent zonen, erfgenaam. Nou, vanavond gaat het over het kruis in de wereld. En ik wil eigenlijk drie dingen met u bespreken. Het eerste is, wat is dan de wereld? Wat is dat nou precies? Is dat televisie kijken of is dat iets verkeerds doen? Of de verleidingen van de wereld? Wat is de wereld? Nou, wat is er op dat kruis gebeurd ten opzichte van de wereld? En de derde is, wat is dan mijn houding? Hoe moet ik daar dan op reageren? Wat is dan mijn reactie daarop? En u moet één ding onthouden van al deze avonden. Het liefst alles. Maar goed, dat is niet altijd mogelijk, hè? Elke zegen in uw ervaring is op grond van uw geloof in het geschreven woord van God. Want alles is volbracht. U bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten als u gelooft in de Heer Jezus. Zijn werk is volmaakt. Maar onze ervaring daarvan, onze vreugde daarvan, hangt af van ons geloof in dat woord van God. Dat is ook een groeiproces, hoor. Maar u moet leren thuis zijn in het woord van God. Daarop bouwen, daarop vertrouwen. Het zijn de feiten. Het zijn de feiten. Ik had een paar weken geleden nog een gesprek met iemand over zijn eeuwige toestand straks, verloren of behouden. Ik heb toch het aardig gedaan. Ik ben goed geweest voor iedereen. Nee, heeft Christus je zonde gedaan? Dat weet je maar nooit. Nou, het woord van God zegt het. En als u daarop staat, als u dat gelooft, is er vreugde en vrede. Goed. No cross for death means no Christ for life. Dus betekent, als u niet het kruis eerst ziet, dan is er ook geen leven. Want het kruis handelt met het negatieve. Zonde, dood, duivel, zijn allemaal negatieve dingen. En dat is om u als het ware te brengen tot het positieve, dat is Christus. Om te leven uit zijn genade, om te leven uit zijn persoon, moet u eerst weten dat al het negatieve wat in de weg staat, op dat kruis is weggedaan. Nou, wat is de wereld? Daar gaan we vanavond over nadenken. Er zijn eigenlijk twee woorden in het Grieks, aionos of aion, dat is eeuw. Galaten 1 hebben we gelezen, die ons heeft getrokken uit de tegenwoordige boze aionos, aion, eeuw. En je hebt kosmos, want al zo lief heeft God de kosmos, de wereld gehad. Nou, als het gaat over eeuw, dat zie je niet zo goed in de herziene statenvertaling, hè, in Galaten hoofdstuk 1, als u er even naar terug wil gaan. Dat hebben we net gelezen met elkaar. Daar ziet u daar het woordje eeuw niet staan in de herziene. Het staat slecht de wereld, maar het staat wel in de Telos-vertaling. Hij heeft ons getrokken uit de tegenwoordige boze of slechte eeuw. Nou, het woordje eeuw betekent een tijdperk welke wordt gekenmerkt door een bepaalde atmosfeer, een boze atmosfeer. Het tijdperk waarin u en ik leven wordt gekenmerkt door boosheid. De dagen zijn boos, slecht. Het zal niet voor altijd zo zijn. Het is deze tegenwoordige boze eeuw. Het andere woord, kosmos, is veel meer de mensenwereld. Als lief had God de wereld. God heeft niet het systeem, de eeuw lief, maar de wereld. De mensen in de wereld. En de wereld zou je dus kunnen bekijken vanuit Aionos, het systeem, en vanuit de mensenwereld. Vanavond wil ik vooral de nadruk leggen op het systeem. De wereld is een georganiseerd systeem dat mensen hebben opgebouwd onder invloed van de duivel om iedere gedachte aan God uit te bannen. Dat is de wereld. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Dat ziet u staan in 1 Johannes 2, vers 16. Er zijn drie dingen in de wereld, het systeem, waardoor mensen afgetrokken worden van God, dat georganiseerde systeem. Allereerst de begeerte van het vlees. Dat is de zondige natuur. Wat wil ik? Wat moet ik? Wat dient mij? Waar word ik persoonlijk, nou, waar word ik blij van? Wat bevredigt mij? Dat is het vlees. De ogen, dat is het tweede, dat is waardoor het vlees als het ware geprikkeld wordt. De begeerte van de ogen. Eva zag dat de boom goed was om van te eten. En dat het haar aan God gelijk zou maken. Dat is de hoogmoed van het leven, dat is het derde. De hoogmoed van het leven betekent dat ik wat wil voorstellen in deze wereld in de ogen van anderen. Dus de wereld is een georganiseerd systeem in deze eeuw, in deze periode van boosheid, onder invloed van de duivel, de overste van de wereld, daar gaan we zo nog wel wat meer over horen, met als doel elke gedachte aan God uit te bannen uit de gedachten van mensen. Als u even met mij wil naar Genesis 4, dan ziet u dat heel mooi geïllustreerd. Genesis hoofdstuk 4. De geschiedenis van Kain. Ik ga zo iets zeggen over de godsdienstige wereld. Want de wereld heeft heel veel kanten. Heel veel aspecten, maar het is allemaal de wereld. Of het een godsdienst is, of dat het nou pure zonde is, of dat het nou vertier is. Het is allemaal de wereld. Maar in hoofdstuk 4 ziet u in vers 16 staan. Toen ging Kain weg van het aangezicht van de Heere. Hij had zijn broer gedood. De wereld heeft Christus gehaat. Ik zou nog iets over zeggen. De wereld met zijn godsdienst, de wereld met zijn religie, Kain met zijn offer, heeft Abel, een type van Christus, gedood, doodgeslagen. En als dat eenmaal gebeurd is, dan gaat hij weg van het aangezicht van de Heer. De wereld is een systeem wat weggekeerd is, afgekeerd is van God. En dan staat er, ik ga het niet allemaal noemen hoor, maar hij bouwt daar een stad. En dat ziet u in vers 17 aan het einde staan. En hij noemt dat naar de naam van zijn zoon, de hoogmoed van het leven. Je bouwt iets op en je noemt dat naar jezelf of naar je zoon. Dit ben ik, dit is de mens, de hoogmoed van het leven. En dan staat er in vers 20, Alabade Jabal. En die werd de vader van wie tenten bewonen en vee houden. Hier ziet u de economische welvaart, bezit en gemak. Het is het systeem dat mensen van God aftrekt en alles in de wereld is erop gericht om onze harten en onze gedachten bezig te houden met beneden. Economie, bezit, gemak. Dat is het eerste. De wereld. Ze zijn in zichzelf niet fout, maar worden gebruikt om de harten van de mensen weg te trekken van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Het tweede is vers 21. En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van alle die harp en fluit kunnen bespelen. Daar ziet u amusement, kunst, cultuur, afleiding, in entertainment, sport. Alles wat de mensen kan vermaken. Nou, gisteren was ik op een verjaardag van mijn eigen dochter trouwens. En mensen hadden het over een boer die een vrouw zoekt. Nou, hebben we ook maar eens even naar gekeken dan, een paar minuutjes. Ja, het stikt van de entertainment. Mensen worden afgeleid. Harten en gedachten. Bezig houden. De wereld. En dan zien we in vers 22 ook Zilla baarde. En dat staat er Tubal K. en een smid, vader van alle koper en ijzerbewerkers. De wetenschap en de techniek. Dus je hebt de economische welvaart, bezit en gemak. Je hebt amusement, kunst, cultuur, alle entertainment. En je hebt wetenschap, techniek. Je kunt met alles bezig zijn in deze wereld, in één van deze drie categorieën. En de overste van de wereld beheert dit systeem, zodat mensen weggaan van het aangezicht van de Heer. Dat zie je in Genesis 4, vers 16. En het zal uiteindelijk eindigen, deze wereld, in Lamech, vers 19. En dat is een type van de antichrist, daar gaan we het nu vanavond niet over hebben. Maar dat is als het ware de mens van de zonde. De zoon van het verderf. Hij neemt zich twee vrouwen. God had gezegd één vrouw. Nee, hij doet er twee. Opstand tegen God. Wetteloosheid. En u ziet staan in vers 23 dat hij over zichzelf zegt: ik dode een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Want Kain wordt zevenvoudig gebroken. Maar Lamech 70 maal 7 maal. Hier ziet u het toppunt van de hoogmoed van de mens. De wereld is een systeem dat niet alleen mensen van God weghoudt, maar dat de mens de lucht insteekt. Alle aandacht wordt gericht op de mogelijkheden van de mens. De mens is goddeloos, richt zijn vuist naar de hemel en ze willen de banden van zich afwerpen van de schepper. Nou, dat is allemaal onder de overste van de wereld. Als u even met mij wil gaan naar Efeze hoofdstuk 2. Weer een hele andere kant op. Efeze 2. Daar ziet u staan in vers 1. Ook u. Dus dat zijn die Efeziërs, heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Vorige keer over gehad, hè? Maar nou komt het, waarin u al voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk, de tijdgeest, zegt de telos, van deze eeuw, van deze wereld. Dus iedereen wandelt van nature in die tijdgeest. Iedereen is van nature bezig met de begeerte van de ogen, begeerte van het vlees, een hoogmoedig leven. Paulus begint met ook. Want hij zegt, ook wij hebben dat gedaan. Ook de Joden. Ja, dat ziet u in vers 5. Ook wij. En dan gaat de tekst verder. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Telos zegt overeenkomstig de overste van de macht van de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. De wereld is een systeem onder aanvoering van de duivel, de Satan, de overste van de macht van de lucht. En die zorgt voor een geest, een mentaliteit, zo moet je dat zien, van ongehoorzaamheid, van opstand, van wetteloosheid. Dat is de wereld waarin u en ik leven. En we zijn daar zelf onderdeel van geweest, ooit. Zoals we hebben gezien in Kain, hij doodde Abel. Zo werd op het kruis zichtbaar wat de aard is van de wereld. De mensenwereld. En waar dat systeem Aionos, Aion, de eeuw, toe heeft geleid. En het heeft geleid tot de haat van de Heer Jezus. De haat jegens de Zoon. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u heeft gehaat. Johannes 15, vers 18. De wereld haat de Heer Jezus. Dat zal nooit veranderen. Omdat de overste van de wereld hem haat. Ze voeren oorlog tegen het lam, zegt Openbaring 17. En de mens die niet wedergeboren is, de mens die niet behoort tot de kinderen van God, die haat de Zoon. Toen ik zelf nog niet tot levend geloof was gekomen, voor mijn 22e, toen ging ik naar een kerk en ik was heel godsdienstig, maar ik haatte de Zoon. Echt zo. Het kwam er pas uit op het moment dat het ter sprake kwam. Zij riepen dan, Johannes 19, vers 15, zij riepen dan, weg met hem. Weg met hem, kruisig hem. Op het kruis werd niet alleen de liefde van God zichtbaar, maar ook de haat van de wereld. Hoe de wereld is, werd zichtbaar op het kruis. Heeft u er wel eens bij stilgestaan? Deze wereld is niet veranderd hoor. Ze haten nog steeds de Heer Jezus, wie mij haat, haat ook mijn vader, zegt hij. Ze willen niet dat hij koning over hen wordt. Dat is de wereld. De wereld is niet alleen een systeem dat mensen van God aftrekt of afgetrokken houdt. Het is ook een systeem dat de haat jegens Christus in leven houdt. Als ik niet de werk onder hen had gedaan die niemand anders heeft gedaan, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij zowel gezien als gehaat, zowel mij als mijn vader. Maar het woord moet vervuld worden dat zij in hun wet geschreven staat. Dat in hun wet geschreven staat. Hun wet, hè, dat is de Joden. De wereld is ook godsdienst. Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. In de gelijkenis in Matteüs 21 van de onrechtvaardige landlieden leest u: zij grepen hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Dus zowel het Jodendom, enkele uitgezonderd, als de heidenen, ze hebben allemaal samengespannen en hebben hem gehaat. En ze hebben hem gedood. En ze gooiden hem buiten de wijngaard. Weg met hem, kruisigt hem. Dat is de wereld. En hierdoor is de wereld onder het oordeel gekomen. De wereld was al slecht, de mensheid. Maar het kwam pas ten volle openbaar bij dat kruis. En bij dat kruis bewees de wereld wat zij is. De Zoon des mensen, de Heer Jezus, die altijd deed wat hem wel behagelijk is, de Vader. Die hebben zij gekruisigd. En daarom zegt Johannes in 1 Johannes 5 vers 19, de hele wereld ligt in de boze. Misschien kunt u even Johannes 3 met mij. Johannes 3. Ik hoop dat het tot zover duidelijk is. Dat u even een beeld hebt van de wereld. Johannes 3, vers 19. Ja, Paulus zegt de Romeinen van de hele wereld staat strafschuldig tegenover God. De hele wereld, de hele mensheid betekent het daar. En hier in Johannes 3 ziet u de oorzaak, vers 19. Dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. Dat is de Heer Jezus. Ik ben het licht van de wereld. En het licht was het leven van de mensen in dat licht. En de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Dat is het oordeel. Het oordeel is over deze wereld gekomen en deze wereld zal niet behouden worden. Deze wereld gaat verloren. Deze wereld gaat voorbij. Maar het is Gods verlangen en Gods plan en Gods raad dat hij uit de wereld, daarom las ik Galaten 1 voor, zowel uit het Joodse volk als uit de heidenwereld, er mensen uitgetrokken worden door het werk van de Heer Jezus. En ze niet meer behoren tot deze boze wereld. Want deze wereld gaat voorbij en haar begeert. De dag zal komen als een dief van de Heer, de dag van de Heer, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbij gaan en de elementen brandend zullen vergaan en de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. 2 Petrus 3 vers 10. De dag van de Heer zal komen, de oordeelsdag, en dan zal alles wat van de wereld is vergaan. En de hele mensheid die hem gehaat heeft en zich niet heeft bekeerd, zal voor de grote witte troon verschijnen. Dat is de wereld. De wereld gaat voorbij. De wereld wordt niet verbeterd. God kwam niet om de wereld te verbeteren. Maar God kwam om uit die wereld mensen zoals u en ik te roepen. Die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Die hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij ook verheerlijkt. En u bent geroepen om, bestemd als het ware, om gelijkvormig te worden aan de Heer Jezus. Uit de wereld genomen. Galaten 1. Nou, daarom zegt God, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Daarom zegt de Bijbel, heb de wereld niet lief. 1 Johannes 2, vers 15. Daarom zegt Jacobus 4, overspeligen, weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God. Ja, logisch. Want alle amusement en alle cultuur en alle economische instanties en alle technische instanties, ze behoren tot de wereld. En de wereld haat Christus. Mag je dan helemaal daar niet mee bezig zijn? Tuurlijk. Maar de geest erachter, de mentaliteit van deze wereld, moeten wij niet lief hebben. De begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees en een hoogmoedig leven. Maar hoe heb je nou de wereld niet lief? Nou, door een inzicht te krijgen in het kruis. Dat is het doel van vanavond. Hoe meer u gaat begrijpen wat het kruis gedaan heeft, hoe meer u afstand gaat nemen van de wereld. Want het heeft geen zin om te roepen, heb de wereld niet lief. Puur. Zomaar. Dat kan pas als u inzicht heeft in het kruis. Het wordt gezegd tegen jongelingen in Johannes 2 en die hadden de boze overwonnen. En ze hadden het woord van God blijvend in hen. Zie, dus inzicht in het kruis. Nou, wat heeft God op het kruis gedaan? Ik probeer er nu iets over te zeggen. U en ik behoren ooit ook tot de wereld. En de wereld heeft bewezen volkomen verdorven te zijn. Door Christus, de geliefde van de Vader. Hij zegt in Matteüs 12, in hem heeft mijn ziel een welbehagen. Om hem naar het kruis te verwijzen is de zonde van de wereld. En u en ik hebben daartoe behoord. Maar God heeft u geroepen, heeft u bestemd, heeft u van tevoren gekend. En heeft u uit deze wereld getrokken door middel van het kruis. Uw oude mens is weggedaan voor zijn aangezicht. Vorige keer, weet u nog. En u bent uit deze wereld genomen en u bent door God de Vader gekoppeld, verbonden, één gemaakt met zijn Zoon. Waar? Waar?
In de hemelse gewesten.
Hemelse, het woordje gewesten staat er niet, in het hemelse. Daar waar Christus is, bent u. Is hij in de wereld? Nee. Dus u bent uit de wereld genomen door het kruis. En God heeft u en mij en de gemeente, alle gelovigen in deze wereld, aan zijn Zoon verbonden. En hij heeft in hem een nieuwe mens geschapen. Het hoofd, Christus, het lichaam, de gemeente. En de gemeente is de volheid van hem, zegt Efeze 1 vers 23. Zonder de gemeente is hij niet volledig als mens. En God heeft die nieuwe mens voor zijn aangezicht gezet in de hemel. U bent nog hier. U zit op een stoel. U bent in Doornspijk. Maar voor Gods aangezicht bent u in zijn zoon. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En Saulus dacht, huh? Maar ik vervolg toch niet iemand in de hemel? Een fel licht omstraalde hem, helder dan het licht van de zon. Maar hij vervolgde wel iemand in de hemel. Namelijk het lichaam van de zoon, Christus. Dus de gemeente, de gelovigen, zijn niet meer van deze wereld. Voor God. Johannes 17, ze zijn niet van de wereld, let op. Zoals ik niet van de wereld ben. Johannes 17, vers 16. Ik vraag niet dat u ze uit de wereld wegneemt. Heilig hen in uw waarheid. Maar ze zijn niet van deze wereld. De gelovigen zijn door het kruis uit deze wereld genomen naar Gods heilige gerechtigheid. En ze zijn gekoppeld, verbonden aan zijn zoon. En daar is een nieuwe mens. En in die nieuwe mens vindt God volmaakt vreugde. Van voor de grondlegging van de wereld uitverkoren om voor hem heilig en onberispelijk te zijn in de liefde. Bestemd tot het zoonschap. Ja, dat is de gemeente, dat bent u, dat ben ik. Dus voor God zijn we niet van deze wereld. Ik zeg het nog één keer. Ze zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. En zoals de hemelse is, zegt 1 Korinthe 15, zo zijn ook de hemelse. En dat is positie, dat is uw plaats. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel. Dat zoals hij is, ook wij zijn in deze wereld. Zoals hij is, ook wij zijn in deze wereld. Maar niet van deze wereld. God heeft ons niet alleen verlost van onze zonden, maar hij heeft in het verlossingswerk op het kruis ook zijn raad, zijn hart openbaar gemaakt. Dat was de bediening van de apostel Paulus vooral, hè? Mijn evangelie, ons evangelie. Dat u niet alleen verlost bent, maar dat God zijn hart, zijn verlangen, wat hij van eeuwigheid af al in zichzelf verborgen had, gehouden, dat hij dat geopenbaard heeft, in het licht heeft gebracht. De verborgenheid van Christus. Noemt Paulus dat. Of de verborgenheid van God. Of de verborgenheid van het evangelie. En dat is dat de Heere God het verlangen had om mensen uit deze wereld die onder het oordeel ligt naar zijn genade te trekken, te halen en ze aan zijn zoon te verbinden. Om ze voor eeuwig en altijd aan hem te verbinden. Wij zijn en blijven voor altijd het lichaam van Christus. U zult straks in het huis van de Vader de heerlijkheid van Christus weerspiegelen. Tot in alle eeuwigheid. Dat is uw roeping. U bent dus niet meer van de wereld, maar u behoort tot een hele nieuwe wereld, om maar datzelfde woord te gebruiken. Ja? Hij heeft ons meedoen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Dat is Efeze 2 vers 6. Dat is Gods genade, dat is het kruis. Het kruis heeft u niet alleen verlost van uw zonden vorige keer. Of van uw oude natuur, zonde. Hij is er nog wel, die oude natuur. Maar luister maar na, de vorige keer. Maar hij heeft u ook nog eens uit deze boze wereld getrokken. Onder het oordeel vandaan, dat niet alleen, maar heeft u verbonden met een mens die aan de rechterhand van God is in de hemelse gewesten. En u bent daar voor Gods aangezicht. Beiden, zegt Paulus, Jood en Heiden, hebben toegang door één geest tot de Vader. Dat is wat, hè? Heeft u er wel eens over nagedacht hoe rijk u gezegend bent en hoe groot de genade is van onze God en Vader? Maar deze dingen horen we steeds minder. Want het gaat steeds meer om ons en om mij en om ik. Maar in de schrift gaat het om de heerlijkheid van Christus. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is niet alleen belangrijk om hem als een verlosser te kennen, maar ook als degene die de Vader openbaart. Dat is het vaste voedsel. Daarmee gaat u zien hoe rijk hij is in genade en hoe heerlijk hij is in zijn raad. U bent dus niet meer in deze wereld, u bent er helemaal uitgenomen. En nu zegt hij, heb de wereld niet lief. En dan zijn er eigenlijk drie gebieden waarop het mis kan gaan, waarop wij moeten waken. En het eerste gebied is 1 Johannes 2, dus daar gaan we nog even naartoe. Er zijn dus drie gebieden waarop wij moeten waken, want zodra wij in een van die gebieden de wereld lief gaan hebben, dan bewijzen wij het kruis niet begrepen te hebben. In 1 Johannes 2, ik heb het net al een paar keer geciteerd. Daar ziet u staan in vers 14. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die vanaf het begin is. Dat zijn de geestelijke vaders. Dit gaat over geestelijke groei. Een geestelijke vader of een geestelijke moeder, zo kan je het ook bekijken. Ja, die hebben genoeg aan Christus. Meer hebben ze niet nodig. Maar dan staat er, ik heb u geschreven, jongelingen, jonge mannen. Dat zijn dus mensen die verder zijn dan de kinderen, maar minder ver dan de vaders. Omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. Wie in mijn woord blijft, hè, is mijn discipel, is waarlijk mijn discipel. En u zult de waarheid kennen, de waarheid zal u vrijmaken. Dat is Johannes 8, vers 32, 31, 32. En u hebt de boze overwonnen. De boze, de macht van de overste van de wereld. En dan komt, heb de wereld niet lief. Het is geschreven tot de jongelingen. Het eerste gebied waarvoor wij moeten waken is, nou ja, die drie die hier geschreven staan in vers 16. Dat zijn eigenlijk de zonden. Dat wat de wereld ons aanbiedt. Overal in de wereld wordt dit principe gebezigd. De begeerte van het vlees. Maar het vlees, zegt Galaten 5 in vers 24, hebben wij gekruisigd met zijn begeerte. Als het woord van God in je blijft, dan weet je dat er een scheiding is gekomen tussen mij en mijn begeerte door het kruis van Christus. De begeerte van de ogen. Maar ik mag weten, als ik het woord van God ken, dat mijn fysieke ogen niet leidend zijn, maar mijn geestelijke ogen. En we zongen net dat lied, neem de wereld, geef mij. Maar dat kan alleen iemand zeggen en zingen en menen als die met zijn normale ogen alles links laat liggen wat de wereld aanbiedt, maar met zijn geestelijke ogen zijn vreugde vindt in de Heer Jezus. Maar dat leer je pas als je gaat begrijpen wat het kruis gedaan heeft. Het kruis heeft ons radicaal afgesneden van de wereld. Want ik ben niet meer verbonden met de wereld. En de hoogmoed van het leven, als ik mijn Heer en Heiland zie door mijn geloofsoog, die zichzelf vernederd heeft tot de dood, ja tot de kruisdood, waarom zou ik mijzelf dan nog verhogen? Het heeft geen zin om tegen mensen te zeggen, pas op de hoogmoed, als ze Christus niet kennen. Toch? Hoe meer u de Heer Jezus gaat leren kennen, hoe meer u een afkeer krijgt van hoogmoed. En van uw eigen belangen. Want hij zocht nooit zijn eigen belang. Dat is wat, hè? Het is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Dus het eerste gebied is dit gebied. Dat zijn de drie gevaren. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, en hoogmoedig leven. En iedere keer als we daar toch weer struikelen, dan mogen we dat belijden. Dan zeg ik, Vader, belijd mijn zonde, ik heb toch weer iets gekeken, of ik heb toch weer... Ik vond mezelf weer belangrijk in dat feestje of op dat, in dat gesprek. En dan is het reiniging door het bloed van de Heer Jezus. Het tweede gebied, en dan komen we bij de gemeente. Dat heb ik aan het begin voorgelezen in 1 Korinthe hoofdstuk 1. En dat is een groot probleem, dat is de wijsheid van deze wereld. 1 Korinthe 1, daar gaan we nog even naartoe. Ik zal proberen dat uit te leggen. Hoofdstuk 1 vers 9 staat. Zoek u dat even op. Dat God is getrouw door wie je geroepen bent tot de gemeenschap van zijn zoon. De gemeenschap van, niet met, van. Betekent, ik zal het proberen hoor, maar dit is altijd lastig. Ik weet het uit ervaring, maar God heeft u en mij uit deze wereld genomen, verbonden aan zijn zoon. U bent één lichaam. En één nieuwe mens met hem. En je bent geroepen tot die gemeenschap. Die de zoon in het middelpunt heeft. U bent geroepen tot iets unieks. Als een gemeente samenkomt, dan komen ze samen rondom de Heer Jezus. Geroepen tot de gemeenschap van zijn zoon. Als u hier vanavond komt, dan komt u hier vanavond om iets van hem te zien. Toch? En alles wat niet gaat over de heerlijkheid van Christus is per definitie niet naar het hart van de Vader. Het gaat hem om zijn zoon. Het gaat hem niet om ons, om mij. Het gaat hem om zijn zoon. De gemeenschap die de geloven met elkaar hebben is in de atmosfeer van zijn zoon. Helder? Maar wat zegt de wereld? De wereld zegt nee. Wij moeten ook samenkomen rondom allerlei interessante wijsheden. Interessante theorieën. Theologische discussies. En de Korintiërs, vers 12, waren in die valkuil getrapt. Ik ben van Paulus. Die leer bevalt mij wel. Ik ben van Apollos. Vind ik veel interessanter, zegt die andere groep. En een derde groep zegt, ik ben van Kefas, dat is Petrus. En de vierde zegt, ik ben van Christus. Nou, het hele combinatie ik en Christus klopt dan niet, want je bent geroepen tot de gemeenschap van zijn zoon. Maar hier gingen ze tegenover elkaar staan vanwege de wijsheid van de wereld. De wijsheid van een leer, van een theorie. En Paulus gebruikt deze namen, maar eigenlijk waren het andere namen, maar hij gebruikt deze. Denk ik. Dat kunt u in hoofdstuk 4 lezen, maar dat maakt even niet uit. Elke keer weer lopen wij het gevaar in de gemeente om tegenover elkaar te komen te staan, doordat we een leer volgen. Een bepaalde wijsheid. De wereld. Vandaag heb je boeken over masterclass spreekvaardigheid. Hoe kun je zo goed mogelijk met impact spreken? Dat is de wereld. Hadden de apostelen zulke boeken?
Nee.
Dat is de wereld. De wereld zegt, maar je moet het leren. Je moet je vaardig maken. Je moet goed overkomen. Je moet een cursus volgen. De wereld zegt, je moet theologische kennis hebben. Je moet een diploma halen. Je moet toch ergens wat voorstellen. Ik was vrijdag bij de tandarts en hij zegt, wat voor werk doe je? Ik zeg, ik ben bijbelleraar. Wat, heb je ook een theologische opleiding gedaan? Nee. Oh, oké. Okay. Dan zak je alweer in de aandacht. Hè? Mijn oom die is professor en die heeft allerlei academische graden en hij is niet gelovig. En hij zei, hoe doe jij dat nou zonder academische titel, dat werk? Nou, gewoon totdat God mij leert. Maar toen zakte ik nog verder weg in zijn. Snap je wat ik bedoel? De wereld wil dit in de gemeente. Maar u bent gekruisigd voor de wereld. God heeft u uit de wereld genomen, beste Korintiërs, zegt Paulus. Daarom heb ik die tekst ook voorgelezen aan het begin. Waar is de wijze? Ja, die is op de wereld. Waar de schriftgeleerde? Ja, die is op de wereld. Maar u bent niet meer van de wereld. Het kruis heeft u uit de wereld genomen. Waar de reden twisten van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Moeten wij nog ons bezighouden met dwaasheid? In de ogen van de wereld is het interessant. Maar als je echt het kruis begrijpt, dan weet je. Nee, het is allemaal menselijk. Het is allemaal zijn capaciteiten van mensen. Het is vlees. Paulus zegt in Filippenzen 3. Wij die God dienen door de geest van God, in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Paulus vertrouwde niet op vlees, ook niet op het goede van het vlees. Als hij kwam om ergens te spreken, zei ze, nou, die man die stelt ook niet veel voor. Zijn verschijning is verachtelijk. En zijn spreken is zwak. Dat zegt de wereld. Maar Paulus sprak met kracht. Omdat hij zelf zwak was. Daarom zegt deze tekst, vers 23. Wij echter prediken Christus de gekruisigde. Dat is de wijsheid van God, maar dwaasheid voor de wereld. Maar dan zegt hij vers 25, het dwaze van God. Met andere woorden, de wereld zegt wat dwaas, een gekruisigd iemand. Maar het is juist wijzer dan de mensen. Maar de gekruisigde Christus is de kracht van God. Maar dat betekent praktisch voor u en voor mij dat wij zwak moeten zijn en de hele wereld met zijn wijsheid buiten de deur moeten houden. Want pas als ik zwak ben, ben ik sterk. Ik heb geleerd, broeders en zusters, dat inzicht in de Bijbel komt vanuit een houding van ik weet het niet. Een houding van afhankelijkheid. Een houding van, vader, leer mij over uw zoon. En als u echt het verlangen heeft en de keuze maakt om maar één ding van God te willen leren, dat is, ik wil uw zoon leren kennen, ik wil Christus leren kennen, ik wil zijn heerlijkheid zien, dan gaat de vader u zegenen met inzicht in zijn woord. Het gaat niet om kennis, zoals de wereld het graag ziet. Het gaat om Christus. En dat had Paulus goed begrepen. Hoofdstuk 2, Korinthe, kijk maar, vers 2. Ik had mij voorgenomen niets anders om u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want het kruis wat hij predikte, betekende het einde van de wereld. En ook het einde van hun verbinding met de wereld. Vers 3. En ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. Nou, dat klinkt niet als iemand die de masterclass spreekvaardigheid heeft gevolgd, toch? Maar dat klinkt wel als iemand die het kruis begrepen heeft. En als je in deze wereld indrukwekkend wil overkomen, ja, dan zul je een bepaald publiek voor je hebben. Maar als je zwak bent en je alleen maar over Christus wil spreken, over de Zoon, dan krijg je een heel ander publiek. Het zijn geen volle zalen, maar vanavond valt het mee trouwens. Maar het zijn diegenen die God geroepen heeft uit deze wereld en ze verbonden heeft met zijn zoon. En hij heeft in u en mijn hart gelegd het grote verlangen om hem te kennen. Zoals Paulus dat ook in Filippenzen 3 zegt. Eén ding doe ik. Ik jaag ernaar. De prijs van de bovenwaartse roeping. Om hem te kennen, de kracht van zijn opstanding enzovoort. Dat is wat God wil. Nou, het eerste is dus die zonde, die begeerte. En het tweede, de wijsheid van de wereld. Een groot gevaar. Vandaag proberen we mensen te lokken met het evangelie door als de wereld te worden. Zo laagdrempelig mogelijk. Dat is allemaal wijsheid van de wereld. Maar het derde punt is de godsdienstige wereld. Daarvoor heb ik gelezen Colossense 2. Gaan we even daarheen. Is ook wel lastige deze. Maar ik hoop dat het een beetje doorkomt vanavond. Colossense 2 zegt in vers 20: als u dan met Christus aan de grond beginselen van de wereld bent afgestorven. Dat is niet alleen de wijsheid van de wereld. Dat ziet u in vers 8 van hoofdstuk 2. Filosofie, inhoudsloze verleiding, overleving van de mensen enzovoort. Ook weer grondbeginselen van de wereld. De wijsheid van de wereld behoort tot het ABC van de wereld. Zo functioneert de wereld. Maar dat geldt ook voor godsdienst. Want zodra je nog je onder godsdienstige elementen laat plaatsen, zoals raak niet aan, eet niet, pak niet, proef niet, sabbat, feesten, noem ze allemaal op, dan heb je nog niet begrepen wat het kruis gedaan heeft. Het kruis heeft u weggenomen van deze dingen, die allemaal op de aarde zijn. En de wet is alleen maar voor de onrechtvaardig, niet voor de rechtvaardig. En hij heeft u gekoppeld, verbonden aan zijn zoon, en daar is uw bron. Daarboven is uw leven. Als Christus uw leven verschijnt. Maar als ik hier beneden weer ga zeggen, dat mag ik niet eten, dat mag ik wel eten, en ik moet die dag vieren, en ik moet, dan plaats ik mij weer onder die grondbeginselen van de wereld. Het ABC, de manier van deze wereld, de geest van deze wereld. God heeft in zijn zoon op het kruis ook alles van het jodendom aan de kant gezet. Al het zichtbare, al het fysieke heeft hij ingeruild voor het geestelijke. Straks komt het allemaal weer goed met Israël, uiteraard. Maar de gemeente is een volk wat verbonden is met zijn zoon. In de hemel. En wat heeft Christus daarboven te maken met Sabbat, met feesten hier beneden, met dat mag je niet eten, dat niets. Maar wij zijn het een beetje kwijtgeraakt. Want ik kom natuurlijk best wel vaak in veel gemeenten. En in bijna overal zien we weer die adventskaarsen komen. Weet je, dat is toch leuk voor de kinderen. En allerlei andere zichtbare elementen. Er worden kruisen neergezet in allerlei gemeentes. Hoe groter, hoe beter. En ik denk altijd, ja, dat is in tegenspraak met het werk van het kruis. Ik zeg niet dat gelijk geen zegen meer in zo'n gemeente is. Maar het is niet naar de gedachte van de Heer. Want hij heeft ons uit de wereld genomen. Deze dingen hebben wel een schijn van wijsheid, vers 23. Ja, tuurlijk. Het is interessant. Het is eigenwillige godsdienst. En het is eigenwillige nederigheid. Hoe vaak vast jij dan? Ik vast zo vaak. Ja, jij dan? Ja. Ik vier die dag. Jij dan? Ja, ik vier die dag. En ik eet dat vlees niet en dat wel. Dat klinkt allemaal heel boeiend. Je bent heel godsdienstig. Maar het is niet het werk van het kruis. Ze zijn zonder enige waarde en dienen slechts tot verzadiging of bevrediging van het vlees. Dat is nogal wat, hè? De vaders, weet je nog, in Johannes 2, kennen hem die van het begin af is. Dat zijn mensen die gewoon op deze planeet leven, in deze wereld. Maar ze hebben hun vreugde, hun bron en hun doel daarboven. En ze hebben in hem alles wat ze nodig hebben. In de Heer Jezus. Het zijn mensen die vallen niet zo op. Ze schreeuwen niet van de daken. Ze zijn bezonnen, zoals Titus dat zegt in 1 Timotheus. Maar ze hebben in hem alles wat ze nodig hebben. En ze weten dat hij alle spijzen rein heeft verklaard. Ze weten dat het niet gaat om eten of drinken. Ze weten dat het gaat om Christus. Wees dan, Colossense 2, vers 6. Kijk maar mee. En hij moest dat tegen die Colossenzen zeggen, want ze raakten het kwijt. Je kunt geloof hebben, je kunt hoop hebben, je kunt de liefde hebben en toch langzaam weer in de wereld komen. Toch een mooi klinkende redenering, hoofdstuk 2 vers 4. Maar zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. Zie? In hem opgebouwd worden. Paulus zegt in hoofdstuk 1 vers 28, kijk maar, hè, er staat vlak erbij. Er staat hem verkondigen wij. Hem. Wie? De verheerlijkte Christus in wie God alles volbracht heeft. En u bent in hem voleindigd, zegt hoofdstuk 2 vers 10. U bent in hem afgestorven aan alles van beneden. Alles. En om het geweten van de ander, ik weet het allemaal, mag je wel eens wat weigeren. Dat is wijsheid, dat is geestelijke liefde eigenlijk voor de ander als die daar nog aan vastzit. Maar voor uzelf, het is hem en hem alleen. Ja, daarom zegt ook hoofdstuk 3 vers 1... Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Want u bent, nou ik zeg het nog één keer vers 3, u bent gestorven. U leeft niet meer in deze wereld. U bent niet meer van deze wereld. Het kruis heeft u daaruit weggenomen, voor eens en voor altijd. U behoort niet meer tot deze wereld. Uw nieuwe familie, dat is de gemeente. U kent niemand meer naar het vlees. U heeft nog wel aardse familie, prima. Maar uw nieuwe familie, dat is de gemeente. Dat is een hele nieuwe situatie, hè? Zoek dan de dingen die boven zijn, zegt hij. En bedenk de dingen die boven zijn, vers 2. Uw aandacht richten op Christus, want hij is na dat kruis verhoogd en verheerlijkt aan Gods rechterhand. Daarom zegt Paulus in Galaten 6, ik heb het gelezen, in vers 14, weet je nog, aan het begin. Ik zal mij volstrekt niet beroepen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is. En dat is in de Galatenbrief de godsdienstige wereld, want daar wilden ze weer die wet op die gelovigen leggen. Maar Paulus leefde niet door de wet. Paulus leefde door de verheerlijkte Heer. Hij zei, voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dat was zijn bron. Niet de wet, maar de vervulling van de wet, Christus. Hij was gekruisigd namelijk voor de wet. En voor alles wat er in deze wereld is aan godsdienst. En de mens is van nature heel godsdienstig hoor. Heel religieus. Maar begin niet over de Heer Jezus. Wat nog besnijden is iets. Nog onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping. Vers 15. Daar gaat het om. Broeders en zusters. Kent u de Heer Jezus als uw vreugde, als uw leven? Niet de wet is uw leven, maar Christus is het leven. Ik ben de opstanding in het leven. Dat is moeilijk, hè? Eerst het kruis, dan het leven. Eerst Pasen, dan Pinksteren. Daarom deze avonden. Om aan de invloed van deze wereld te ontkomen, hebben we geloof nodig in het volbrachte werk. Weten dat we uit de wereld zijn genomen. Dat God u tot een nieuwe schepping, tot een nieuwe mens heeft geschapen in zijn Zoon. En dan zegt God, de Vader eigenlijk tegen u, vanavond. Ga naar hem. In hem is alles. Hij is de grote Boas, weet je wel. Hij heeft koren genoeg. Hij wil zelfs met u huwen. Straks zult u voor hem gesteld als een reine maagd. Zonder enige vlek of rimpel. Maar wat betekent hij vandaag voor u? Is er nog enige begeerte in uw leven naar de dingen van de wereld? Ogen, Is er nog enige ingang in uw leven voor de wijsheid van de wereld? Bent u nog geneigd om achter bepaalde leringen aan te rennen? Of gaat het u echt alleen, enkel en alleen om de Heer Jezus? Dat is de vraag. Voor mezelf ook hoor. Ik doe dit werk al een jaar of 12, 13. Maar het is mij heel duidelijk geworden. Verkondig de Zoon. Heb het over Hem. Als je niet over Hem hebt, is het nutteloos. En dan zegt de Heer Jezus tegen u, zoals tegen de Vader en over u. Zoals u mij in de wereld hebt gezonden, heb ik ook hen in de wereld gezonden. U bent gezonden in de wereld die God haat. Waarom? Om de Zoon te vertegenwoordigen. Dat is uw roeping. Een hemelse roeping. Dat is een geweldige roeping. We hebben elkaar nodig om elkaar aan te sporen, elkaar te bemoedigen, elkaar te vermanen en tegen elkaar te zeggen: hé broeder, hé zuster, heb je nog zicht op de Heer Jezus? Is Hij nog echt fris voor u? Is Hij nog echt degene in wie u zich verheugt? Of is het allemaal een beetje aan het verflauwen eigenlijk? Leest u uw Bijbel en wordt u opgebouwd in Hem? Of is het alleen maar dorre theorie? Nou, de Vader wil u graag brengen aan die frisse bron. Nou, nog een slotopmerking. De gemeente is vandaag vervallen in het gebruik van wereldse methoden. Denk aan de Passion elk jaar weer. Vreselijk iets, vind ik. Mensen die niet geloven worden daar opgetrommeld. Maar zo leren de mensen in ieder geval iets over de Bijbel. Maar er is iemand tot geloof gekomen, dus je moet niet zo streng zijn. Ja, inderdaad. Maar nooit had de gemeente meer invloed op de wereld dan toen zij er niets mee te maken had in het begintijd. En ze stonden in ontzag bij het hele volk. En niemand durfde zich bij hen te voegen. Niemand. Zo heilig waren ze. Zo eenvoudig. Ze bleven volharden bij de leer van de apostelen, bij de gemeenschap, de breking van het brood en de gebeden. En ze hadden Christus als hun vreugd. Vrijmoedigheid om het woord te brengen en geen enkele binding met de wereld. En vandaag? We hebben een top 2000 kerkdienst binnenkort weer. Ja, nee, maar dat trekt de mensen wel aan. De liedjes van de wereld. Weet u dan niet dat u met Christus gekruisigd bent voor de wereld? Als u van de wereld was, zou de wereld u het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Dat is uw en mijn plek. Niet om vrienden met de wereld te worden, maar om hem te vertegenwoordigen, de waarheid in liefde te brengen, voor of tegen hem, hemel of hel, leven of dood, geen compromis. Nou, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Amen. Mag ik kort danken? Trouwe Vader, ik wil u zo danken dat het in uw hart was, voordat de wereld er was. Dat het in uzelf verborgen was dat u zo graag een bruid wilde voor uw Zoon. Vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente, niet van de wereld, maar helemaal zoals hij is. Hij het hoofd en wij het lichaam. Vader, u heeft ons die roeping gegeven. En Paulus bidt voor de gemeente dat ze mochten zien met de verlichte ogen van hun harten wat die roeping was, wat hun erfenis was, wat u heeft bedacht. Vader, en we beleiden dat we vaak zo op de wereld lijken, Zo met haar methode, met haar wijsheid, met haar godsdienst meedoen. Dat we daarvan blijk geven het kruis niet echt begrepen te hebben. We bidden u dat we vanavond, en ook voor de mensen die het luisteren op een cd, Heer, dat ze en wij mogen zien dat we hier niet meer horen. Dat we geroepen zijn om uw zoon te vertegenwoordigen. Om ons in hem te verheugen, over hem te spreken en hem te danken. En door hem de Vader. Geprezen zij uw naam. Amen.